Het is mijn vrouw en voor mij een voorrecht om hier in jullie midden te zijn. We zijn ook dankbaar hoe de gemeente ons ondersteunt. En wij hebben al een hele lange band samen. Misschien wel 25 jaar. Misschien nog wel langer. Ik weet het niet, maar het is wel heel bijzonder eigenlijk. En ik vind het ook heel mooi dat ik allemaal broeders en zusters zie die ik niet altijd zie. Maar waar we ook een hele bijzondere band mee hebben, denk ik. We hebben door de jaren heel wat meegemaakt. En ja, nu zijn we 5 jaar in Servië. Maar het is net alsof ik jullie gisteren eigenlijk ontmoet heb. En dat is ook wel bijzonder dat je eigenlijk in die zin dat ja, niks is veranderd. Misschien is dat ook wel een teken van Gods Koninkrijk. Straks in de eeuwigheid dan zal dat ook wel onze ervaring zijn. Nou, dat het dan, ik weet niet precies hoe dat dan zal zijn. Ik weet in elk geval dat ik jullie nooit meer zal kwetsen. Want dan staat er in de Bijbel dat wij rechtvaardig zullen leven. Dus dan hebben jullie een betere broeder aan mij. Hoe dan ook, we mogen samen de Heere zoeken. En vanochtend willen we dat doen, maar ik wil toch graag nog een extra zegen vragen. Vader in hemel, dank u dat Joke en ik vanochtend te gast mogen zijn hier in de baptistgemeente, de Vrije Baptistengemeente in Vraneker. Heer God, in uw Bijbel staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie van nu aan tot in eeuwigheid. Heren, dat wij hier zijn, dat is uit u. En het is ook door u. En Vader, laat het ook tot u zijn, tot uw eer. En wilt u in allen van ons, wilt u in allen van ons tot verheerlijking komen. Wilt u met uw Heilige Geest in ons werken. Heer in hemel, wilt u ook alle zonden die aan ons zijn, ook van deze ochtend, wilt u die vergeven, Vader, omwille van het bloed van uw Zoon. En wilt u ons reinen, wilt u mij een rein kanaal maken, zodat uw woord ook echt tot ons kan komen. En wilt u ons allemaal reine kanalen maken, zodat het woord in al onze harten mag neerdalen. Vader in hemel, we willen u bidden voor de gemeente aan deze plaats. Vader in hemel, uit u en door u en tot u. Wilt u verder met uw Heilige Geest werken, want het is uw werk. En wilt u daartoe de gemeente ook laten voortbestaan en laten groeien en bloeien voor uw aangezicht? In zwakheid. Heer, want u zegt dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. En wilt u ons allemaal zwak maken en laat uw kracht in elk van ons worden volbracht. Heer in hemel, we willen ook vanochtend voorbeden doen. We hebben al gebeden voor onze broeder Samuel, die mijn vrouw en ik niet kennen. Wilt u hem en zijn gezin uw genade geven. Maar we willen toch ook, Heere God, voor 2 broeders en zusters die hier achter wonen. Voor Peter en Ineke, die hun zoon verloren hebben. Ineke, haar zoon. En dat is een heel grote, het zal nog een veel groter verdriet worden en een grote aanvechting. Vader, wilt u alsjeblieft met dubbele genade naar hen toekomen. En dat u hen, wat we ook gezongen hebben, om hen heen zijn. En wilt u hen door deze tijd heen dragen. Vader in hemel, we willen ook bidden voor onze vervolgde geloofsbroeders broeders en zusters. Die zo onvoorstelbaar moeten lijden vanwege hun geloof. Vader, wilt u de mannen, de vrouwen, de kinderen uw genade geven? Heren, en nu willen wij uw Bijbel openen. En we willen u bidden dat u komt met uw Heilige Geest, dus dat u uw woord voor ons opent. En dat de prediking mag zijn naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. En dat bidden wij in de naam van uw Zoon. Amen. Ja. Vanochtend willen we lezen uit Markus, hoofdstuk 11. En dan willen we lezen de versen 22 tot 26. Markus hoofdstuk 11, 22 tot 26. En zoals ik altijd gewend ben, als u een Bijbel meegenomen hebt, dan is het altijd goed om mee te lezen. Als je geen Bijbel meegenomen hebt, dan heb je ook goede oren. Ja. Voor de volgende keer dan kun je altijd denken, nou, misschien heeft broeder Pier wel een punt. Dan kun je met je ogen kijken en dan kun je met je oren horen. Er staat in vers 22. En Jezus antwoordde, ik lees uit de herziene Statenvertaling. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar. Ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Zover. En dan is vers 24 vanochtend onze tekst. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, gelooft dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Nogmaals, daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Het is denk ik nou een paar maanden geleden, lezen wij een prediking of... Op wat hoofdstukken uit een boek van Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon is een baptistenprediker, maar goed, daar gaat het nu even niet om. Maar het is een man Gods die echt Gods woord uitlegt, schrift met schriftvergelijking en ook met Christus in het middelpunt. En ik hoorde een preek over deze tekst en dat heeft mij zo geraakt. Dat ik denk van, dat moet ik ook doorgeven. Want hij vertelde op een bepaald moment, en dat raakte mij. Het kan gebeuren dat mensen, nadat ze gebeden hebben. Het klinkt een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Het kan gebeuren dat mensen, nadat ze gebeden hebben tot God, dat ze zich nog beroerder voelen dan daarvoor. En dat heeft mij wel geraakt. Nou, jij mag het woordje beroerder. Mijn vrouw zou zeggen, dat vind ik nou ook weer niet zo'n mooi woord. Je kunt ook zeggen bedrukter. Dat ze zich, nadat je hebt gebeden, bedrukter voelen dan tevoren. Nou, en dat bleef bij mij haken. Hoe zit dat? En misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven? Nou, dat motiveert niet tot gebed. Natuurlijk, u bidt wel, want het gebed is een kenmerk van het geloof. Dus als je niet bidt, dan Dan weet ik ook niet of... want je weet wel, toen de apostel Paulus tot bekering kwam, toen was de persoon, hoe heette hij, Ananias? Die moest toen naar Paulus toe en hij was bang. Maar God zei, wees niet bang, hij bidt. Nou, dat is een teken dat iemand tot geloof gekomen is, dan begint hij te bidden. Dus u bidt, want als u niet bidt, dan twijfel ik ook aan het fundament. Maar goed, als je je in afloop eigenlijk nog bedrukter voelt. Vanochtend willen we het erover hebben, hoe kunnen wij dat veranderen? En ik denk dat onze tekst ons kan helpen. Goed, we gaan naar de Bijbel. Markus hoofdstuk 11, naar onze tekst. Deze tekst staat, zoals andere teksten, in een context. En je kunt het ook in dit geval heel duidelijk zien, er staat daarom. Dus we moeten even naar voren toe gaan. En er wordt gesproken over bergen die in de zee kunnen worden geworpen. Nou, blijkbaar dat bergen in de zee werpen is verbonden met gebed. Want er staat daarom, zeg ik u, alles wat u biddend begeert. Dus wij kunnen, zoals wij dat dan zeggen, bergen verzetten door het gebed. Maar onze tekst is ook verbonden met wat erop volgt. Want er staat in vers 25, en wanneer u staat te bidden. Nou, het gaat in de Bijbel er niet zozeer om de vorm dat je moet staan te bidden. Want in de Bijbel kun je ook bidden op de knieën. En ik denk dat dat ook heel goed is, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Als je getrouwd bent, ook als man en vrouw, ga samen op de knieën. Bid ook samen. Je kunt ook bidden met je handen opgeheven. Of met je handen samen. Het gaat de Heere niet zozeer om de vorm, maar het gaat hem wel om de inhoud. En een belangrijke attitude, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Want ik praat nou op het ogenblik in Servië meer Engels. Dus de gezindheid die je hebt, de houding, het gaat om de houding. En een van de houdingen is, wat je dan leest in vers 25, heel belangrijk, is de verhouding, vergeef als u tegen iemand iets hebt. Dus dat heeft te maken met de vergevingsgezindheid. Dus is onze houding vergevingsgezindheid. En dan zul je zeggen, waarom is dat nou zo belangrijk? En daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Dan denk ik dat vergevingsgezindheid, als wij vergevingsgezind zijn, dat dat een afspiegeling is van Gods vergevingsgezindheid. Dus als u in uw leven ervaren hebt dat de Heere u vergeven heeft, dan komt er als het ware in jou een beweging. En soms dan gaat het wel, er zijn mensen waarvan je denkt, die kan ik van mijn leven niet vergeven. Hè? Zoals Corrie ten Boom, de SS-officier die haar zuster vermoord heeft. En toch, door de Heilige Geest, al is het op karakter, hè, want je gevoel komt daar lang niet altijd bij, misschien je hele leven wel niet. Al is het op karakter, dan kun je zeggen, Heere, ik geef deze persoon aan u. U weet wat u moet doen. En ik vergeef hem op karakter, ik leg hem in uw handen. Wilt u zelf maar met hem klaarkomen? Maar die vergevingsgezindheid, hier eigenlijk in deze twee versen, 25 en 26, staat het kruis van Christus. En omdat ik het belangrijk vind, en dat vertel ik ook tegen predikanten in Servië, die denken een roeping te hebben, dan zeg ik ook, laat in jouw preek, schrift met schrift vergelijken, maar laat ook het kruis van de Heer Jezus altijd in de prediking komen. Want, dat heeft Spurgeon me ook geleerd, als de Heer Jezus wordt gepreekt in het kruis, dan is er als het ware het fundament wat ook de apostel legt, ik heb niks anders willen verkondigen dan Christus en die gekruisigd. Natuurlijk preek je over allerhande thema's, maar het is allemaal verbonden met dat ene werk van God, zijn verzoeningswerk door zijn zoon aan het kruis. En dat is voor mij ook de kern waarop ik zelf drijf. En we zijn hier misschien vanochtend geen supergelovigen, want die bestaan helemaal niet. Want de Heer Jezus is namelijk gekomen voor zondaren. Nou, en als je langer gelooft, klinkt gek, maar dan word je een grotere zondaar voor God. Nou, dat vinden de mensen een beetje vreemd. Wat bedoelt u daarmee, broeder Pier? Nou, als de Heilige Geest dieper in je werkt, dan zie je ook meer van jezelf. En dan zie je in jezelf dat je nog een grotere egoïst was dan je ooit gedacht hebt. Maar als de Heilige Geest in je werkt, zie je ook de genade van God meer. Hè? Dat Gods genade nog groter is dan jij ooit gedacht hebt. En dan word je misschien je ik-persoon iets minder groot, die wordt kleiner. Dat noemt de Bijbel, verneder u onder de machtige hand van God, opdat hij u verhoogt te zijner tijd. Nou, en dat is zo mooi. Dus hier zie je de vergevingsgezindheid van God in zijn zoon aan het kruis. Hoe krijg je dat? Als God in je hart werkt, dan accepteer je, al voel je het misschien nog niet altijd zo sterk, het is waar, Heer, ik ben een zondaar. Ik ben niet eentje die alleen gewond is, want dat zijn we ook allemaal wel en daar praten we graag over. Maar dat we ook een stapje dieper gaan, dat de Heer zegt, ja, maar hoe sta je nou voor God? En dat je ook accepteert en ook later meer en meer ervaart, ik ben diegene die net zo goed u aan het kruis geslagen hebt. Het waren niet alleen de Joden, het waren niet alleen de Romeinen. Maar samen hebben wij als het ware tegen God in zijn zoon gekruisigd. Maar hij heeft dat voor ons gedaan. En als je door genade tot geloof mag komen. En vanochtend, ik ken u, de meeste ken ik, maar sommigen niet. Als God met de Heilige Geest in je werkt, is dat de eerste stap. Kom tot de Heer Jezus. Beleid je zonden. Kom tot bekering. Pokajanje is dat op zijn Servisch. En dan zul je merken dat God die vergevingsgezindheid die hij aan jou geeft, ook dat je dat aan een ander kunt geven. Goed, dat is de context. We gaan naar onze tekst. Kijk goed wat er staat. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert. Dat is het eerste punt. Bidden. Mijn vraag is aan u, bid u. Nou, ik zei al, als je christen bent, dan kan dat bijna niet anders, want het is een van de kenmerken van het geloof. En u kent vast ook wel de tekst uit Matteüs hoofdstuk 7, daar staat, bid en u zal gegeven worden. Dus bidden, dat is het eerste in de tekst, maar wij kunnen wel verachteren in het gebed. Achteropraken. Zodat je natuurlijk wel aan het einde van de dag denkt, nou, ik moet toch gauw nog even bidden, want ik heb misschien vandaag wel zonden gedaan, nou, die heb je ongetwijfeld. Maar dat gebed nou niet echt in jouw leven nou zo'n centrale plaats inneemt. Nou, misschien is dat dan ook het eerste punt voor de toepassing. Weet u wat in Jacobus staat? Dat zoeken we nu even niet op, maar in Jacobus hoofdstuk 4, daar staat, gij hebt niet, je mag ook zeggen, u hebt niet, omdat u niet bidt. Nou, dat is toch wel even, kijk, de positieve zijde is, bid en u zal gegeven worden. Maar de andere kant is, als we daar toch wat slordig in zijn, als we toch misschien te veel van onszelf verwachten, te weinig afhankelijk naar God. De Heer zegt, bid en u zal gegeven worden. Gij hebt niet, omdat u niet bidt. Nou, dat is het eerste punt en mijn toepassing is naar jullie toe. Hoe is het met uw geloofsleven? Ik bedoel met uw gebedsleven. Nou, tweede punt. Er staat alles wat u biddend begeert of alles wat u biddend vraagt. Dat woordje vraagt of begeert. In de HSV, het zit er allebei in, vragen en begeren. Maar het is een heel sterk woord.
Dat heeft te maken met eigenlijk iets wat je toch wel heel graag wilt. Dus niet zomaar iets wat je... Nou, stel dat ze u aanbieden van nou een keer zwemmen in de Tellen of zo. Ik weet niet precies hoe het zwembad hier heet. Dat je zegt, nou, zou je dat leuk vinden? Dan zeg je, ja, vind ik wel leuk. Nou, dat is het dan ook. Of een gitaarles bij Willem, dat Willem jou aanbiedt. Nou, gitaarles, nou ja, oké, wel leuk. Maar dat is nog niet een begeren. He, dat is nog niet zo, en dat wil ik ontzettend graag. He, dan komt het nog niet zo dicht bij je hart. Nou, het woord wat hier staat, er staat eigenlijk zoiets van... Iets wat heel... je wilt het heel graag voor jezelf hebben. Begeren. En dan het positieve begeren, dus niet zondig begeren. En er was een oude schrijver die zei in het Engels... Cold prayers ask for a denial. Koude gebeden vragen om iets waar je niet gaat krijgen. Nou, dat kunnen wij ons wel voorstellen. Als je Willem vraagt, nou ja, zou ik eens een gitaarles bij je kunnen krijgen? Maar als Willem het gevoel heeft, ja, dat, je wilt het toch eigenlijk niet, je vindt het gewoon, ja. Dan denkt Willem, nou, doe het ook maar niet dan. Dus laat jouw vraag en jouw gebed echt serieus zijn. En dat kun je ook lezen in Jacobus, dit slaan we wel even op. Je hebt de Bijbel ook niet voor niks meegenomen. Jacobus. Dat staat, die kan ik ook moeilijk vinden soms, dat staat achter Hebreeën, die kun je meestal wel vinden, want ergens achter in je Bijbel. En dan vlak erachteraan heb je Jacobus. En dan gaan we naar hoofdstuk 5 en dan staat er in 16, tweede stukje, een krachtig gebed of een vurig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Nou, in de oude MBG-vertaling 51 staat het woordje krachtig en vurig staat er niet bij. Daar staat gewoon een gebed. Maar daar staat er wel bij een vurig gebed. En dat betekent niet dat je zoveel mogelijk moet schreeuwen. Het heeft niks met je stemvolume te maken. Maar het heeft wel met de ernst van je hart te maken. Meen je het ook echt? Zodat je ernstig God bidt. Heere, wilt u mijn broer tot bekering brengen? Zoiets. En dat je ook echt wilt dat dat gaat gebeuren. En dat je daar ook niet één keer voor bidt. Want er staat ook in de Bijbel, houd aan in het gebed. Maar dat je er misschien wel elke dag of tenminste regelmatig voor bidt. En dat is wat hiermee is bedoeld. Nou, en dan horen we Elia hier bidden. Elia was een mens net zoals wij. Nou, wij denken bij Elia altijd, ja, dat is zo'n super christen, zo'n super gelovige. Maar de Bijbel zegt, eigenlijk was hij net als wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. Nou, dat was toen Gods verborgen wil. Dat was op dat moment Gods leiding dat dat moest gebeuren. Ik wil niet zeggen dat je dat nou ook moet bidden voor de boeren dat het zo lang niet zal regenen. Hè? Maar het is, hier hebben ze ook regen. Maar het kan wel eens gebeuren als God je op je hart geeft om iets bijzonders te bidden. Nou, laat het dan een vurig gebed zijn. Ik bedoel ernstig gemeend, zodat het gebed niet iets, nou, ijdel, leeg is eigenlijk. Dus mijn vraag, het eerste punt was, bid u. Tweede punt is, als je bidt, is dat een ernstig begeren naar God toe. Meen je wat je zegt en dat je het echt graag wilt hebben. Derde punt. Er staat hier, in vers 24, alles wat u biddend begeert. En in de Statenbijbel staat het eigenlijk nog iets duidelijker. Er staat eigenlijk alle dingen die je begeert. Alle dingen. Dat betekent concreet. Dus niet te vaag. Alle dingen. Wat is het ding of de persoon waar je voor wilt bidden? Dus concreet. Als ik hier mijn broeder zie, dan bid ik niet, en stel hij kent de Heere niet, dan bid ik niet, Heere, wilt u alsjeblieft de hele wereld bekeren? Want met die God, met die gebeden, ik bedoel het goed wat ik nu zeg, daar kan God niet zoveel mee. God wil graag concrete gebeden horen. Hè? Nou, en dan kun je dus ook kijken om je heen, dat er altijd dingen zijn, zaken waar je voor bidt. Nou, voor de gemeente, het mag natuurlijk wel een beetje breed zijn. Als je graag wilt dat de gemeente gaat groeien, dan bid je heel eenvoudig, Heere, wilt u onze gemeente laten groeien? En dan kun je bidden van binnen en van buiten. Maar er zijn ook altijd gemeenteleden die je persoonlijk bij de Heere brengt, zoals ik vanochtend gebeden heb voor Peter en Ineke. Zij hebben hun zoon verloren en dan is het gebed, Heere, alsjeblieft, wilt u naar hen omkijken? En dan bid je niet voor iedereen in de wereld die een zoon verloren hebt. Nee, maar dan bid je echt concreet voor die persoon en je brengt hem bij God. Nou, dat is dus het eerste, bidden. Laten we daar wat meer in ons leven tijd voor nemen. Want ik kan je vertellen, ik ben ook iemand die een aardige doe-het-zelder is. Hè? En soms dan moet ik ook tot mijn schande zeggen dat mijn stille tijd met God er wel eens een keer bij inschiet. En ik denk, dat is niet goed. Dat is niet goed. De duivel die probeert altijd het woord bij ons weg te pikken. Hè? Hebben we geen tijd voor bijbellezen. Dat is niet goed, broeders. Dat is niet goed, zusters. Wij moeten niks, maar we mogen de tijd nemen om Gods woord tot je te laten spreken. God spreekt door het woord en wij mogen antwoorden in het gebed. Want het gaat God niet om alle dingen die wij doen, maar het gaat God om het contact. En daarin is het gebed zo onvoorstelbaar belangrijk en ik ben zo dankbaar dat Spurgeon mij er weer opnieuw bij heeft bepaald. Oké, u wist wel dat het gebed belangrijk was. Maar als wij dat dan weten, hoe kan dat dan soms zo makkelijk wegcijpelen dan? Dus dat moet steeds opnieuw worden levend gemaakt. En vanochtend door de tekst uit Marcus, waar de Heer Jezus tegen ons zegt, alle dingen die u biddend begeert. Dus laten wij veel dingen bij de Heer brengen, concrete dingen, maar wel met een begeerte dat je het ook echt graag wilt. Als je bijvoorbeeld bidt voor je zoon of je dochter om bekering, maar je bidt zoiets, nou ja, God, het zou leuk zijn dat ze bekeerd wordt, maar kijk, dan zegt God, dan meen je het niet echt. Maar als je 's nachts wakker wordt en je hebt er aanvechtingen over en je denkt, de duivel fluistert je in van, zou ze wel ooit tot bekering komen? Dan zeg je, Heer, maar in uw Bijbel staat, bid en u zal gegeven worden. Dan leg je zo'n belofte als het ware in Gods hand. Maar je hebt een ernstig gebed voor je kinderen. Hè? En dan laat je het natuurlijk aan God over. En dan bid je, Heere, wilt u mijn dochter tot u trekken? En ik weet niet hoe je het gaat doen. Zet haar maar stil. Nou, dat is de manier waarop wij hier leren bidden. Maar je moet natuurlijk bidden. En dan alle dingen die je biddend begeert, ernstig gebed en concrete dingen. Concrete dingen, dat kunnen natuurlijk geestelijke dingen zijn. En ik denk dat dat het belangrijkste is hoor. Dat wij bidden voor onze familieleden, voor onze naasten. Als je een meester in een klas bent, bid voor je leerlingen. Het kan persoonlijk, dus dat je ze bij God brengt. En zo hebt u allemaal mensen om u heen. Geestelijk, bid voor hun hart, dat ze tot bekering komen. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. Maar je kunt ook bidden, als je niet eten hebt of er zijn problemen, breng die dingen ook bij God. Materiële zaken, als de gemeente te kampen heeft met dat ze meer geld nodig hebben, is dat ook een punt van gebed waar je brengt alles bij de Heer. Doen wij ook in Servië, want wat dat betreft is de situatie in Servië precies gelijk als in Nederland. We hebben dezelfde God en we hebben dezelfde instructies die hij ons geeft. Oké, het volgende punt. Er staat namelijk bij: geloof dat u het ontvangen zult. Dus dan komen we tot het vierde punt. In Psalm 37, vers 5, dat kunnen we ook wel even opslaan. Psalm 37. Psalmboek is altijd het makkelijkst te vinden, dat is midden in een Bijbel. Misschien heb ik dat wel eens vaker tegen jullie gezegd. Psalm 37. Staat in vers 5. Vertrouw uw weg aan de Heere toe. In de herziene Statenbijbel hebben ze dat in de tweede versie ook maar weer veranderd. Wentel uw weg op de Heere en rol uw weg op de Heere. Want ik denk dat dat zo mooi is, dat je jouw dingen, jouw zaken op de Heere mag rollen. He? Concrete zaken. Vertrouw uw weg of wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Dat is de tweede keer in de psalm, want het staat ook al in vers 3. He? Vertrouw op de Heer en doe het goede. Maar het begint met vertrouw op de Heer. En ook hier staat het in vers 5. En vertrouw op hem. Hij zal het doen of hij zal het maken. Hij zal het in orde maken. Dus als wij bidden en we brengen ons ding of onze persoon of de dingen die op ons drukken of de materiële zaken bij de Heere, vertrouw hem dat hij het in orde zal maken. Vertrouw hem dat hij het u zal geven. Goed, we gaan terug naar Marcus. Trouwens, in vers 7, we moeten toch nog even terug naar Psalm 37. Want er staat, ja, eigenlijk. En dat, ik wil, mijn vrouw zegt: je wilt te veel kwijt. Want je bent hier maar één keer in de zoveel tijd. Ja. Het is ook belangrijk om Bijbelteksten uit je hoofd te leren. Dat is gewoon even tussendoor. Ja, want dan kun je ze. Kan God ze altijd gebruiken, ja? Nou staat in vers 7, zwijg voor de Heer en verwacht hem. Nou, dat zwijgen heeft ook met vertrouwen te maken. He? Vertrouw de Heer, word stil en verwacht hem, verbijt hem. Goed, zwijgen heeft ook te maken, niet murmureren voor God. Maar nou is het eerst goed, we gaan terug naar Marcus. Dus we hebben nu gezien bidden. En we hebben gezien alles wat u biddend begeert, dat het een echt gemeend gebed is. Alle dingen, dat betekent concreet bidden. De Heer Jezus zegt ook ergens in Matthäus 6, dat we niet met een woordenbrei bij God moeten komen. Hè? Waar gewoon eigenlijk niks in is, alleen maar om God te manipuleren, omdat je zoveel woorden hebt. Soms heb je dat ook met mensen in een bidstond, misschien ben ik het zelf wel soms. Zoveel woorden en dan denken de mensen, wat heeft hij nou gebeden eigenlijk? He, dan is het zo vaag. Dus de Heer wil concrete gebeden. En we hebben ook gezien geloof dat u het ontvangen zult. Natuurlijk weet u ook wel dat de Heer Jezus ons leert bidden. Uw wil geschieden. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat u uw Bijbel leest. In de eerste plaats als voeding van God. Maar ook instructie. Wat zijn nou goede gebeden? Als je de Bijbel leest, heb je altijd gebedstof. Want je kunt altijd reageren op wat de Bijbel zegt. Nou, de Heer zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus als jouw gebeden daaraan geconnect zijn, zoek eerst het Koninkrijk van God, dan is vooral het gebed om bekering van mensen wel een van de allerbelangrijkste zaken. En of mensen groeien in het geloof. Maar de Heer zegt ook dat hij ons met deze dingen andere dingen wil geven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus dat heeft ook een plaats in ons gebed. En dat heeft niet alleen met letterlijk brood te maken. Maar als je een auto nodig hebt, dan mag je daar ook om bidden. Maar dan hoeft het nog niet direct een Audi te zijn. Misschien kan het ook wel met een VW. He, dus als je bidt om een Audi, dan denkt God, ja goed, dat is wel een concreet gebed. En misschien heeft iemand dat ook wel nodig als die 100.000 kilometer per jaar moet rijden. Misschien geeft God je dan wel een Audi. Of als je vrachtauto nodig hebt, want onze broeder die heeft wat met vrachtauto's hier. Dan mag je daar concreet voor bidden, maar het hoeft misschien niet het beste merk te zijn als die maar rijdt. Snap je wel? Dus dat en, nou dus. Maar probeer wel dicht bij de Bijbel te blijven. Dat je weet dat je gebed, als je God bidt, Heere, help mij bij mijn scheiding. Dan weet ik niet of God daar wel zo blij mee is. Misschien moet je dan bidden, Heere, wilt u mijn hart veranderen, zodat mijn vrouw niet wil scheiden, noem maar wat. Nee, dat je samen ook bidt, naar Gods wil, wilt u ons huwelijk weer goed maken. Nou, als het gaat om Gods verborgen wil, toevallig heb ik hier een paar broeders die ik goed ken, ja? Nou, deze broeder die heeft ook een bijzondere weg gemaakt, maar hij is nu onderwijzer geworden. Nou, niet iedereen van u heeft God geroepen voor onderwijzen. Dat was Gods persoonlijke verborgen wil voor mijn broeder hier. Ja? Maar u mag God ook bidden. Heren, wat is nou uw verborgen wil voor mij? Dus dat je God ook bidt, Heren, wilt u mij uw leiding geven? En dat u God bidt, Heren, wilt u mij werk op de handen geven, wat ik voor u kan doen? Het zijn toch nog steeds concrete gebeden. En je mag ook best bidden, en dat moet zelfs misschien wel. Heren, wilt u in Nederland een opwekking geven? Dat klinkt vaag, maar het is niet vaag. Want dan gaat God hier een beweging in het werk stellen. Dat bidden we ook voor Servië. Heren, wilt u in Servië een opwekking geven? We weten niet hoe u het gaat doen en waar u gaat beginnen. Maar ik denk dat dit gebed nog concreet genoeg is voor God. Nou, ik denk dat we nu aardig door de tekst heen komen. En dan het laatste punt, er staat in de Bijbel, hier zo in vers 24. En het zal u ten deel vallen. Nou, dan lezen we inderdaad in Psalm 5. Toch even opzoeken. Dit is ook wel een tekst trouwens om uit je hoofd te leren. Matthäus 5. Ach nee, sorry, Psalm 5. Psalm 5. Vers 4. 'S morgens hoort u mijn stem, Heren. 'S middags of 's avonds. Maar ik denk dat het ook altijd goed is om 's morgens te beginnen om de Heere te zoeken. 'S morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Maar je mag ook bidden, want naar u staat hier schuin gestreept. Dat betekent dat is om het duidelijker voor ons te maken. En zie ik uit. Dus dat betekent dat je ook als het ware gaat wachten, verwachten wat God met je gebed gaat doen. En wachten kan lang duren. Ik moet ook altijd oppassen om weer niet te concreet te worden met mijn voorbeelden. Maar als je bijvoorbeeld bidt voor jouw kind, misschien moet je wel heel lang wachten. En misschien heb je het idee dat het niet eens verhoord is als iemand sterft en je hebt wel voor hem gebeden. Maar toch mag je het dan in Gods hand laten. Je weet zelfs niet eens wat in de laatste fracties van seconden ineens zijn leven is gebeurd. Geloof dat wat je bidt, als het een Bijbels gebed is, dat God het je zal geven. En verwacht. Nou, mijn vrouw en ik kennen echt een zuster. En dat mag ik wel delen. Die heeft 25 jaar gebeden voor haar man. 25 jaar. En toen kwam hij tot geloof. Nou, dat is er moedeloos van te worden. Maar ik ken ook een zuster die dat misschien nog niet eens ervaren heeft toen haar man stierf. Dat hij tot bekering kwam. En toch mogen we hem aan de Heere overlaten. He? Dat hij in de laatste. Ik heb dat vaker meegemaakt. Dat God soms op een wonderlijke manier iemand kan stilzetten. Zelfs nog vlak voor zijn sterven. En dat hij het gebed van de rechtvaardige verhoord. Nou, zo komen we aan het einde van de prediking. Dus laten wij biddende mensen zijn. Laten wij begeren. Dat betekent dat het ook echt gemeend is. Laten wij alle dingen, laten wij dingen bij God brengen. Concrete dingen. En ook niet één keer, maar houd aan in het gebed. En geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Zijn er ook hindernissen? Jazeker. Een belangrijke hindernis dat God niks met je gebeden kan en ze ook niet kan verhoren, dat heeft te maken met wat we lezen in 1 Johannes 3. Dat heeft te maken met onze levenswandel. 1 Johannes 3, daar staat dit. In Johannes 3, vers 22. Ook een tekst om uit je hoofd te leren. 1 Johannes 3, vers 22, dus niet het evangelie, maar de brief. En wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem. Hey, dat hebben we ook in Marcus gelezen, ja? Maar er staat iets bij. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dus als wij slordig leven, en tot mijn schande leef ik soms ook slordig. Dus God zet mij ook wel eens stil. God zet mij ook wel eens stil. En dan kom je er opeens achter, je hebt slordig geleefd. Nou, dan gaat er een kanaal dicht naar God toe. En daarom, Puritijnen, die waren ook veel bezig met de heiligmaking. Laten wij ook de zonden in ons leven het mes erin steken. En met Gods hulp, ik weet ook wel dat het Gods werk is, biddend, dat je mag streven meer en meer zo te leven zoals de Heer Jezus ons voorbeeld is. En dat je de Bijbel, dat je God bidt, Heer, wat ik leer, wilt u het ook toepassen in mijn leven. Dat de mensen ook aan me kunnen zien. Niet met mijn mooie woorden, maar dat ze het in mijn leven ook mogen merken. En daarom willen mijn vrouw en ik ook graag, dat kunt u ook in onze folder lezen, ik weet niet of mijn vrouw er wat bij zich heeft. Wij willen het evangelie graag delen, maar ook onszelf. Als we onszelf niet met de mensen kunnen delen, dan is het evangelie niks waard. Natuurlijk is het evangelie wel wat waard, maar als de mensen het niet in jouw leven kunnen zien, ja, dan kunnen ze niet een plaatje erbij zien, hè? Dus dan is het eigenlijk toch een beetje nep. Nou, dus laten we ook serieus de geboden van de Heer in acht nemen, onszelf, elkaar ook daarin bemoedigen. En laten we ook niet modern evangelisch worden. Laten we de Bijbel serieus nemen. Laten we niet de cultuur in onze gemeente de overhand krijgen. Broeder Pier gelooft bijvoorbeeld dat er verschil is tussen man en vrouw. Dat de broeder wordt geroepen als hoofd van het gezin. En de vrouw als zijn help. Nou, dat is zo mooi als je dat Bijbels invult. Maar er zijn kerken tegenwoordig dat ze zeggen, ja, maar dat kunnen wij in deze tijd niet meer zeggen. Ja? We leven nu in een andere tijd dan in de tijd van Paulus. Zo is het ook over bijvoorbeeld homofilie. Ik weet wel, er zijn hele moeilijke dingen en de hele genderideologie. Er komen zoveel dingen naar ons toe. En ik zie in evangelische kerken, in baptistenkerken dat binnendringen, dat Gods woord eigenlijk wel wordt beleden als Gods woord en toch ook wordt ontkracht, omdat we zeggen, ja, maar dit kunnen wij in deze tijd, we willen connecten, we willen altijd connecten. Maar laten wij niet zoveel connecten dat we dan de Heere en Gods woord kwijtraken, want dat is onze lamp voor onze voet en het licht op onze pad. En dan kan de Heere onze gebeden ook zegenen dus. Nou, en dan hoop ik met deze tekst dat je ook bemoedigd wordt in je gebedsleven. En als je dan een bezwaard hart hebt en je brengt het bij God, dat je niet na afloop van het gebed een nog groter bezwaard hart hebt. Want je hebt het in de handen van de Heere gelegd. Wend u weg op de Heere, want Hij zorgt voor u. Dat je dan diep in je hart mag weten, Heer, u gaat er iets mee doen. Ik weet niet wat er allemaal moet gebeuren, u gaat er iets mee doen. En dan ga je ook afwachten wat God gaat doen. Ik weet niet of dit genoeg is voor vanochtend. Straks dan blijven we hier toch nog even. Dus we kunnen eruit even over doorpraten. Maar ik stel voor dat we gaan staan. Voor de mensen die dat kunnen. En dan gaan we de Heer ook bidden om dit toe te passen. Vader, dank u wel dat u ons vanochtend Marcus 11 vers 24 aanreikt, Heer Jezus. En we willen u bidden dat u ons mannen en vrouwen van het gebed maakt. En dat, ja, dat we dat doen als niemand ons ziet ook. En Heere, wilt u ons ook helpen dat wat wij bidden, dat we dat ook echt van u begeren, verlangen. En wilt u maken dat we concrete dingen bij u brengen. En Vader in de hemel, wilt u ook maken dat we geloven, vertrouwen, dat u een Vader bent die ons graag wil geven. Heere, wilt u ons helpen dat we zullen bidden naar uw wil. Heere, dat uw woord ons daarin leidt. En wilt u ons ook laten zien hoe u ons wilt gebruiken, ieder van ons. Heere, wilt u ieder van ons persoonlijk de weg wijzen hoe wij uw instrument kunnen zijn. En Vader, we willen dan ook bidden dat u ons leven met u, dat wij geen nep-christenen zullen zijn. En dat we met ons leven niet afbreken wat we met onze mond zeggen. Dus wilt u de heiliging in ons ook meer en meer gestalte geven. En zo leggen we alles in de hand. Vader, wilt u een goede uitwerking geven? Bidden wij in Jezus' naam. Amen.